Zullen we samen bidden. Heere, we naderen opnieuw voor uw heilig aangezicht. Bij het begin van een nieuw element in onze conferentie. Weer een ander onderwerp dat ons leven, ons zijn en ons dienen raakt. Ook ons pastorale dienen. Daar waar u ons geroepen hebt. We danken u dat u professor van Lieburg in ons midden bracht. En samen bidden wij u ook voor hem. Omdat hij uw bijstand mag ervaren. En de leiding van uw genadige wijsheid. Omdat u ons zo ook dingen mag zeggen die voor ons nuttig zijn. En die ons kunnen dienen in het vervullen van onze roeping. Geef ons samen met hem een goed uur. En wilt u ons in alle dingen genadig zijn? Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Graag wil ik professor van Lieburg van harte welkom heten in ons midden, die vandaag voor ons het onderwerp, ja, ik denk wel eens het onderwerp dat wij een beetje onderwerp van buiten noemen. U weet dat we daaraan hechten elk jaar een onderwerp in onze conferentie te hebben, dat er wat andere insteek heeft dan de theologie, maar dat toch ruimschoots raakvlakken mee heeft. Wel, het onderwerp pastorale geneeskunde in historisch perspectief als zodanig, zou ik denken, waarborgt de verbintenis van die andere insteek met de theologische inslag. En ik ben blij dat ik u mag begroeten in ons midden vanmiddag in de conferentie. En ik wil u graag het woord geven en u bij hetgeen u ons voorhoudt Gods zegen toewensen.
Voorzitter, eerwaarde hoorders, allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging om vanmiddag voor u te mogen spreken. Toen ik de uitnodiging aanvaarde, toen wist ik dat op het moment, als het daar was, de zenuwen mij tussen de stembanden zouden gieren voor een collectief van zoveel homiletisch geweld. Maar ik zal proberen toch enigszins op de been te blijven en het onderwerp te gaan behandelen. Bovendien moet ik mij enigszins heroriënteren gezien het niveau van geleerdheid wat ik voor mij heb, waar ik mij zondag aan mag laven en meer dan dat. De geleerdheid die ik uiteraard in de collegezaal niet in doorsnee tegenkom. Nog niet zo gek lang geleden moest ik tot mijn verbazing constateren dat er slechts 5 in de hele collegezaal waren die wisten wat een barmhartige Samaritaan was. Dat is het niveau waarop je onderwijs moet geven op de universiteit. En u begrijpt dat ik mij enigszins opnieuw moet instellen als ik voor uw gehoor ten aanzien van deze thematiek kom te staan. Een opmerking vooraf, het onderwerp, pastorale geneeskunde, is een onderwerp wat nog niet als geheel en volledig behandeld is. Het is een onderwerp wat u in de literatuur ook nauwelijks kunt tegenkomen, zeker niet in historische zin. Er zijn geen doorvochten verhandelingen waarin de geschiedenis systematisch is daargesteld en waaruit ik vanmiddag zou kunnen putten om u daaruit wat mee te geven. Ik heb het dus grotendeels zelf moeten reconstrueren. Dat betekent dat het enigszins een gatenkaas is, waar ik soms ook tegen gaten aanloop. En ik zal dat ook eerlijk aangeven op de momenten dat ik zeg van ja, dat zou nader moeten worden onderzocht. En u mag best weten, ik zal dat niet voor het eind bewaren. Ik koester de stille hoop dat er onder u mensen zijn die wellicht dit als een promotiethema nog eens zouden willen opvatten. Dan ben ik dat tenminste kwijt. Ik ga naar 1 januari 1639. De nieuwjaarspreek van dominee Cornelis Udemans, Godefridus Udemans, in Zierikzee. Een nieuwjaarspreek gewijd aan 2 Korinthe 5 vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ik zal u de uitwerking daarvan in theologische zin niet helemaal repeteren. Maar tenslotte komt Udemans uitvoerig te spreken over de 3 hoofdorganen van het menselijke lichaam, die hij opmerkelijk genoeg niet verbindt met de hersenen, het hart en de lever, maar in plaats van de hersenen kiest hij de longen. Het zijn de longen, het hart en de lever. En deze 3 zaken die werkelijk zeer uitvoerig in de preek worden opgenomen, wat mij terzijde bij het thema brengt dat wanneer wij spreken over geneeskunde en theologie, er een verwantschap is in taal, in het gebruik van metaforen, die uiteraard ook bijbels gefundeerd is. We zien het in de titels van de nadere reformatie, allerlei geschriften die puur medisch zijn qua titel en puur geestelijk van inhoud. Wanneer hij tenslotte komt te spreken over dat menselijke lichaam, verbindt hij het hart, de longen en de lever aan geloof, hoop en liefde. Het hart voor het geloof, de longen voor de hoop, de lever voor de liefde. En vervolgens werkt hij dat verder uit voor zijn gehoor, waar het gaat om de spiritus in het menselijke lichaam, de geesten die in het lichaam verzorgen voor de verbindingen, en waar hij het uitwerkt, de spiritus vitalis voor de godzaligheid, die verbonden is aan het hart, de spiritus animalis aan de rechtvaardigheid, die verbonden is aan de lever, en de spiritus naturalis, die verbonden is aan de matigheid. 3 zaken die hij vervolgens weer uitwerkt en dan komt tot de pathologie. Hoe kan dat allemaal misgaan in het menselijk lichaam, waar een liefde verkoelt, er dus geen warm bloed meer is, het lichaam overgeleverd is aan de koude slijm, het koude water, en op die manier ook allerlei uitingen heeft waaraan je kunt zien dat die liefde niet meer in het lichaam te vinden is. En vooral ook een beeld wat vooral oplicht tegen de achtergrond van zijn uiteenzetting over het alcoholisme aan boord van de schepen, wanneer de lever verhardt, wanneer de lever versteent. Dus levercirrose is natuurlijk dan direct in beeld, wat voor gevolgen dat allemaal moet hebben voor het geestelijke leven van de mens. Kortom, een preek die eigenlijk ene uiteenzetting is. Het zou een medisch college hebben kunnen zijn. Wanneer wij verder kijken in het werk van Udemans, zomaar even een binnenkomen bij u, wanneer wij verder kijken in het werk van Udemans, dan zien wij in zijn boekje over de geestelijke bedenking dat hij daar een apart hoofdstuk opneemt op wat voor wijze de predikant hoort om te gaan met de medicus en op wat voor manier de medicus zich godzalig heeft te gedragen. Ik zal dat niet uitwerken, ik heb dat elders in geschriften gedaan. Maar daar gaat het er vooral om dat die arts het verlengstuk is van de predikant. Hij is degene die als eerste bij de zieke komt. Hij heeft de taak om de zieke troostrijke woorden te geven, maar vervolgens ook door te verwijzen naar de predikant of naar de gemeente of andere mensen in de gemeente die het ziekenpastoraat op zich genomen hebben. Hij geeft een verhandeling, zo vroeg al, een verhandeling over de noodzaak tot het onderschrijven van de Hippocratische eed. En geeft daar ook een korte uiteenzetting over. U de man sluit aan bij Hippocrates. En vervolgens nog een korte toegift over wat een pietistische levenswandel inhoudt wanneer je je als arts moet gedragen. Ik heb daarmee de opstap naar mijn thema gemaakt. Twee hoofdelementen worden zichtbaar en beide lijnen zullen in mijn verhaal voortdurend naar boven komen, hoewel duidelijk zal zijn dat ik de ene lijn van arts en pastor, van predikant en medicus, de hoofdlijn zal maken en de andere lijn zal daar voortdurend naast lopen. Dat zijn de twee lijnen van een pastoraal-theologische visie op geneeskunde en op ziekte, een conceptuele lijn en daarnaast wat ik zou kunnen noemen een relationele lijn, waar het gaat om die verhouding in de pastorale praktijk van de pastor en de medicus. Een conceptuele lijn en een relationele lijn, beide lijnen hebben voortdurend met elkaar te maken en staan met elkaar in wisselwerking. Als u eventjes een voorschot neemt op mijn betoog, dan zal het duidelijk zijn dat die twee lijnen aanvankelijk in een parallelie, misschien moet ik spreken van een convergentie, zich verhouden. Beide lijnen van de medicus en zijn concepten over ziekte verlopen parallel, convergeren met de concepten van de pastor, van de theologisch werkzame figuur, want u zult duidelijk zijn dat wij niet alleen over predikanten spreken, maar ook anderen vertegenwoordigers van de ambten. Dezelfde wetenschap als basis van de opinievorming over wat in de ziekenkamer aan de orde is en wat aan de orde is wanneer wij spreken over de geneeskunde. En het zal een van de hoofdmomenten zijn in het ontstaan van de nieuwe verhouding tussen arts en tussen predikant, wanneer beide niet meer convergeren, maar gaan divergeren. En dan zijn we in de tijd beland op het punt zo rond 1880, misschien mag ik het koppelen en ik zal het zo dadelijk ook nader aangeven, aan de redevoering van Abraham Kuyper wanneer hij de Vrije Universiteit opent en waarin hij nadrukkelijk aangeeft dat de koers, daar gaat hij, de koers, de divergerende koers die de geneeskunde nu inslaat, een nieuwe verhouding zal betekenen van de kerk ten opzichte van de geneeskunde, van de theologie ten opzichte van de medische wetenschap. De eerste fase wordt dus beheerst door convergentie. Beide lijnen lopen naast elkaar en hebben een parallelie. Dat kan zijn voor aanvankelijk in een totale betekenis van het woord. Beide concepten vallen volledig met elkaar samen. Maar het kan naarmate de tijd vordert ook gedeeltelijk zo zijn. Niet alle opvattingen met betrekking tot ziekte bij de medicus komen overeen met alle concepten ten aanzien van ziekte bij de theoloog. Er is een divergentie op onderdelen. En daar ziet u precies mijn tijdpad. Aanvankelijk een volledige convergentie, daarna een afwijking, en dat betreft dan met name allerlei bovennatuurlijke aandoeningen. Denkt u met name aan de praktijk van het exorcisme in de vroegchristelijke kerk, hier spreken we ongeveer de derde eeuw, wanneer wij op onderdelen divergenties gaan zien die zich tenslotte zo ver opsplitsen dat wij in 1880 met de volledige, om maar Kuyperiaans te blijven, antithese moeten eindigen. Dan nu een breed onderwerp dus. Als wij die twee lijnen volledig vanmiddag zouden moeten voorstellen aan u, dat kan ik niet, daar is de tijd niet geschikt voor, daar is de tijd niet toereikend voor, een heel breed onderwerp. Maar ik hecht er toch aan om hem voortdurend even in beeld te brengen, omdat hij denk ik zo ontzaggelijk belangrijk is voor ook de praktijk in het ambtelijke veld. Er is voortdurend iets in die concepten wat ook zijn weerspiegeling heeft in de theologische doordenking van zaken. Mag ik zomaar trefwoordsgewijs twee dingen noemen? Als we het hebben over de transsubstantiatieleer en Luther, en Calvijn en alle andere reformatoren, dan zit daar op de achtergrond een wetenschappelijke wereld waarin afscheid genomen wordt van de alchemie. De alchemie waarin in feite die essentie aan de orde is op wat voor manier stoffen zich op een bepaalde manier kunnen veranderen. Die hoop zand die in goud moet veranderen bij de alchemist, vergeeft u mij de beeld wanneer het gaat over het heilige avondmaal. Maar dat zit in de wetenschappelijke wereld op de achtergrond bij de formulering van dit soort vragen waar het gaat om de reformatoren die zich erover hebben uitgelaten. En een tweede zaak, niet onbelangrijk, ik kom er dadelijk op terug. Wanneer we zien dat bijvoorbeeld Calvijn, en dat is recent in een prachtig boek nader uitgewerkt, dat Calvijn met name toch zich richt op Plato, op het neoplatonisme, en dat allerlei uitingen bij Calvijn ook in zijn institutie gekoppeld zijn aan zijn keuze voor de Florentijnse Platoonse school, waarin bijvoorbeeld zo'n woord als de uiterlijke tekenen van het heilig avondmaal een typische term is uit die Platoonse wereld, waarin u eenmaal op die wijze die imaginaire en reële wereld worden voorgesteld. Kortom, ik wijs maar, en dat doe ik heel fragmentarisch, op die link die er voortdurend is tussen hoe je dingen voorstelt en hoe die voorstelling verbonden is met de medische wereld en met de medisch-wetenschappelijke concepten. U bent, en dat geldt in het algemeen ook in geschriften, kom het nauwelijks tegen, u bent niet meer vertrouwd met die wetenschappelijke wereld van die tijd en denkt dat dit allemaal alleen maar theologische uitingen zijn. Ik moet u zeggen, als ik als medisch historicus, wetenschapshistoricus, dit soort teksten lees, dan is het voortdurend die aha-erlebnis alsof ik de wetenschappelijke auteurs lees. Alleen, het gaat dan over theologische zaken. Is voor mijn onderwerp van belang, omdat die relatie daarin ook voortdurend naar voren komt. Heel even ter afbakening. Het gaat dan over de lijn van de iatrotheologie, zoals dat in de geneeskunde een bepaalde concepten, een collectief van concepten vertegenwoordigt. De iatrotheologie, waarbij men ervan uitgaat dat het wezen, het ontstaan en de zin van ziekten binnen een goddelijk plan van deze wereld past, of binnen het kader van Gods plan met deze wereld, en dat de medicus zich maar aan dat plan heeft te houden. Een iatrotheologie die weer aanzit tegen de iatrodemonologie, waar het gaat over de demonen, dan ben ik bij dat exorcisme van zo even, bij de wereld van de iatroastrologie, waar het gaat om de bovennatuurlijke wereld in de zin van een sterrenwereld, een kosmos, en de iatromagie, kortom, een heel collectief van allerlei concepten waar dit een onderdeel van uitmaakt, die iatrotheologie, waarvan ik u zo even een paar elementen heb aangegeven. Want nu de basis van die iatrotheologie is het uitgangspunt, zonde is een oorzaak van ziekte. Of als ik het medisch formuleer, en daar komt dus die wisselwerking, vuil is een oorzaak van ziekte. En je kunt tot diep in de 19e eeuw de verwarring tussen beide in de medische literatuur aantreffen. Een schrijfster die u wellicht allemaal kent, maar misschien niet allemaal gelezen heeft, dat is Florence Nightingale, de bekende voorvechter van de modernisering van de ziekenverpleging, die de bacterie als concept afwijst in de 19e eeuw, daar wil ze niets mee te maken hebben, en die kiest voor dat concept van vuil, omdat dat nu eenmaal in de propaganda voor de reine ziekenkamer en voor de reine mens en voor het reinhouden van allerlei andere zaken die directe verbinding legt met de reinheid van de mens in zedelijk opzicht, in moreel opzicht, in wendig opzicht en daarmee de link intact laat naar de theologie. Kortom, het zijn twee sleutels op hetzelfde sleutelgat en mijn verhaal gaat er in feite om dat we praten over de beide sleuteldragers. De ene die met de sleutel loopt van zonde is oorzaak van ziekte, en de ander die gaat lopen met de sleutel van vuil is oorzaak van ziekte. En waar beiden elkaar kunnen ontmoeten, zal iets in de taal moeten gebeuren, et cetera. Ik kom daar verder op terug. Dan nu, op die manier krijgen we langzamerhand de contouren, ik zeg niet de scherpe grenzen, de contouren in beeld van het thema van vanmiddag, de pastorale geneeskunde. Pastorale geneeskunde als een conceptueel geheel waarin het met name gaat om vragen over de ziekteoorsprong, de zingeving voor ziekte, of om het maar in een spectrum te plaatsen wat mogelijk is op het terrein van de pastorale geneeskunde, De ziekte als een straf op de zonde. Ziekte als een genadebewijs tot verootmoediging en tot boetedoening. En ook, heel belangrijk in de 17e en 18e eeuw, de ziekte als een aankondiging of als een bewijs van Gods macht. Een bepaalde misvorming wanneer een kind geboren wordt, als een aankondiging dat er zware epidemieën te verwachten zijn. Als ik dat verder toespits, deze iatrotheologie in christelijke zin, dan gaat het met name om twee hoofdzaken. Christelijke iatrotheologie heeft met twee hoofdzaken te maken. Eén, de visie op de zieke mens, wat een afgeleide is van de ziekte op de visie op de mens. En twee, de visie op de medicus. Hoe kijk je vanuit de theologie aan tegen de rol van de medicus? Wat het eerste betreft, heel kort, de visie op de mens in de eerste plaats als beelddragende van God, wat vergaande consequenties heeft voor je handelen ook als medicus, dat geldt ook nog voor vandaag. En het tweede, tegelijkertijd ook de visie op iedere ander mens, namelijk dat iedere zieke in feite een oproep vertegenwoordigt tot barmhartigheidsbetoon. Dat is een essentiële twee poten onder de mensvisie binnen de christelijke iatrotheologie. De mens is beelddrager van God en een ziek mens is een oproep tot barmhartigheidsbetoon. En je kunt bij de oude kerkvaders al lezen hoe beide elementen ook met elkaar verbonden zijn, waar het gaat om het herstel van de zieke mens, wat in feite het herstel is van het evenbeeld van God. Daarmee is het godsbeeld, het evenbeeld van God, gekoppeld aan de oproep tot barmhartigheidsbetoon, want die twee zijn met elkaar verbonden. Trouwens, in de Christian Science komt u dat min of meer ook nog weer tegen. Tweede, de artsvisie. Die is gekoppeld, en dan gebruik ik ongetwijfeld een zeer bekende term bij u. Eikelboom heeft dat in zijn proefschrift voor de preken van Augustinus uitgewerkt. Het bekende Christus Medicus motief, waar het erom gaat dat de medicus in feite een vertegenwoordiger is, een representant van Christus, niet zozeer waar het heil betreft, maar vooral waar het de heling betreft. En de woordspeling, maar ook de diepere achtergronden van beide termen en de verbinding tussen beide termen is in een bekende studie van Hempel uitgewerkt, waarin die arts inderdaad als de heilmitteldrager wordt afgeschilderd, als degene die toch onderdeel is geworden van het genadebetoon van God aan de mens, door daar medicamenten aan de zieke mens te kunnen geven, is hij in feite opgenomen in het totale heilsplan van God, een Christus Medicus motief. Een motief wat buitengewoon ver gaat en wat nauwelijks nog in de literatuur als zodanig terug te vinden is, maar buitengewoon ver gaat bij het begrijpen van bijvoorbeeld de herbaria, de grote plantenboeken die bij de slechte voor de kwartjes te koop zijn tegenwoordig in reprints. U zou ze echt eens een keer moeten aanschaffen. Al die oude plaatjes met al die mooie beschrijvingen van de planten. En wat zult u zien? Bij al die planten staat tegelijkertijd de theologische betekenis van de plant aangegeven. Namelijk op wat voor manier ze symbool zijn in een veel groter geheel van theologische reflectie. De lelie en Christus bijvoorbeeld, Maria en de granaatappel, de hyssop en de deemoed of de purgatie. Kortom, iedere plant die een theologische betekenis met zich meedraagt. En die kennis wordt gedragen door de medicus. Maar dat is een dubbele kennis. Dat is zowel de kennis waar het gaat om de heling, als de kennis waar het gaat om de inpassing van dat desbetreffende plant in het totale heilsplan, in het totale symboliek die daarmee verbonden is. Wel nu, in die christelijke iatrotheologie begint men dan tot handelen te komen. Ik moet een paar grote stappen maken, had ik u ook al aangekondigd. Waar het bijvoorbeeld gaat om het oproepen van allerlei heiligen of het bestempelen, het lokaliseren van allerlei heiligen met bepaalde functies. Heiligen die voor bepaalde ziekten kunnen worden aangeroepen. De hele wereld van de reliquieën, de mirakelgenezingen, de bedevaartplaatsen. Kortom, de hele wereld waarin de iatrotheologie, en dan komt een woord wat later weer terug moet komen, waarin de iatrotheologie verbonden raakt aan de wereld van de iatromagie. Waarin het gaat om de horizontale krachten waar bepaalde mensen hun invloed over kunnen uitoefenen. Dat zijn met name de zaken waar de nadere reformatoren zich op gaan richten. Als u de geschriften van Teling toch leest, hoe vaak heeft hij het daar niet over allerlei geneespraktijken die in de wereld om hem, de samenleving om hem heen, nog volop bloeien. En dan gaat het voor het merendeel toch meestal over dit soort iatromagische aangelegenheden. Met het behangen, met het dragen van Johannesbriefjes op bepaalde kralen en dat soort zaken. Meer magische uitwerking van allerlei zaken. Wel nu, de kennis over de heiligen en welke heiligen je hebt aan te roepen. En die iatrotheologische kennis. En de kennis van de mirakels en de kennis van de reliquieën. Die hoort thuis bij de klerus. En daarmee ontstaat, en dan praten we ongeveer over de 14e en 15e eeuw, daarmee ontstaat een wereld van de medicina clericalis. De clerus is drager van deze medische kennis. Er is nog niet pastorale geneeskunde, veronderstelt al een splitsing tussen beiden van arts en priester of pastoor. Hier in de medicina clericalis zijn ze beiden op één noemer geplaatst. Het zijn de mensen vanuit de clerus die deze activiteiten kunnen ondernemen. En dan hoef ik alleen maar te noemen de Benedictijner Orden, met hun gespitstheid op ziekenverpleging, waarin die medicina clericalis tot bloei komt. Een vrouw als Hildegard von Bingen, met haar iatrotheologische visie op de kosmos en ook op de natuur en op de geneeskunde. Kortom, allerhande namen die daar een belangrijke rol in spelen. Maar waar het mij met name om gaat is dat er op een gegeven moment, en dan zitten we ergens toch in de 14e eeuw, ergens in de 14e eeuw een uitwerking komt van iets wat op de concilies al lang besloten wordt, maar in de werkelijkheid pas later doorgevoerd is. Namelijk dat de kerk enigszins begint terug te deinzen voor de consequenties van de verbinding tussen geneeskunde en kerk. De verschillende concilies, we hoeven geen jaartallen en precieze namen, het gaat even om het patroon, om de historische lijn, het langzamerhand inperken van de activiteiten van de clerus. Eerst door het verbod de geneeskunde uit te oefenen tegen geld, tegen betaling. Mag wel geneeskunde, maar dan moet dat barmhartigheidsbetoon zijn. En vervolgens dat nadrukkelijke verbod om de clerus te laten omgaan met alles wat vuil is en alles wat vies is. In casu ook bijvoorbeeld het bloed wat daarbij hoort, wat dat kan besmet zijn, dat kan vies zijn. Je moet als clerus je uitsluitend bezighouden, uitsluitend richten op de inwendige therapie en de uitwendige therapie. Alles wat aan de huid zit en alles wat bloed is en alles wat wond is, zul je over moeten laten aan niet-klericale mensen. Wel nu, in dat geheel is er dan een bepaalde fase waarin die scheiding langzamerhand doortrekt. Dat is natuurlijk in de Zuid-Europese landen weer anders dan in de noordelijke landen en met name de Nederlanden. Maar waar het mij om gaat, en dan kom ik langzamerhand bij het herkenbare punt van de reformatie, waar het mij om gaat, dat is dat er een pastorale geneeskunde is die gekoppeld is aan een clerus die medisch actief is, maar langzamerhand de activiteiten ingeperkt ziet van hoger hand. En tegelijkertijd moet je zeggen, ontstaat er in de medische wereld een vacuüm waarin er van een echte pastorale geneeskunde als zodanig nauwelijks sprake is. Er is, zou ik kunnen zeggen, heel kort, een pastorale versraling. Dat is toch een van de aangrijpingspunten van de reformatie geweest. Juist die kerk met al zijn activiteiten, ook waar het gaat om de geneeskunde, is te ver afkomen te staan van de mensen. Het enige medisch pastorale zou je nog in de Ars Moriendi literatuur kunnen aantreffen, waarin enigszins daarover wordt gezegd, maar echt als zodanig komt het niet aan de orde. En het valt dan ook direct op dat als onze reformatoren actief worden, dat ze het terrein van de geneeskunde direct opgaan om daar dat pastorale veld, die pastoraal geneeskundige taak, op te vatten. Een paar achtergronden. Sprekend over de reformatie in verband met de renaissance en de wetenschappelijke veranderingen in de renaissancewereld, is er allereerst die scheiding die er aangebracht wordt tussen natuur en traditie. In de wetenschappelijke wereld zal de natuur het leidmotief moeten worden, het autoriteitsmotief moeten worden waarop je je beroept voor wetenschappelijke uitspraken tegenover de traditie die afgedaan is. In theologische termen, schrift tegenover traditie, Of moet ik misschien in deze termen spreken, en ik doe dat trefwoordsgewijs opnieuw, sola scriptura in wetenschappelijke zin gesteld tegenover sola natura. Dat is in de wetenschap een vraag. In de theologie ligt dat anders, in de wetenschap is dat een vraag. Scriptura of natura. Twee, de hele uitwerking van het humanisme betekent in de medische wereld een opnieuw restaureren, zoals Erasmus en anderen dat doen op het terrein van de theologie en voor de filosofie, een restaureren van de antieke medische kennis. Allerlei medische inzichten van de antieken worden door de renaissance wereld opgepoetst en krijgen een actuelere betekenis, waarbij het mensbeeld wordt gecorrigeerd door allerlei observaties. Als Galenus roept dat mijn borstbeen uit 7 delen bestaat, dan blijkt bij observatie het er maar 3 te zijn. Mijn lever uit 10 kwammen bestaat, blijken er maar 5 te zijn. De uterus, de baarmoeder uit 2 bestaat, jongetjes en meisjeskant, dat blijkt maar 1 te zijn. Kortom, allerlei correcties door de waarneming van de natuur op het mensbeeld zoals de oudheid die ons heeft overgeleverd, maar tegelijkertijd door de traditie is gesanctioneerd als de ware visie op de mens waar het gaat om zijn natuurlijke constitutie. U kent daar de ontwikkeling van. Ten slotte wordt er zoveel gecorrigeerd dat er een nieuw mensbeeld ontstaat. Een mensbeeld wat anatomisch anders in elkaar steekt, maar ook fysiologisch anders in elkaar steekt. Het is niet meer dat statische lichaam wat een verdeling is van vochten. Het is het dynamische lichaam waarin bloed stroomt, waarin zaken getransporteerd worden, waarin dingen continu veranderen, het dynamische mensbeeld. En als u dat dynamische mensbeeld, ik schiet weer heel even dat lijntje op van de iatrotheologie, als u dat dynamische mensbeeld nou eens in de gaten zou houden bij het lezen van bijvoorbeeld de geschriften van Teelink, als hij schrijft over Adam geschapen, wandschapen en herschapen, ik moet zeggen, als ik dat boek lees, dan lees ik daar gewoon de geschiedenis van de wetenschap van de 17e eeuw. Want wat hij bezig is, is een wanschapen Adam. Dat is het beeld van de antieken. En hij gebruikt voortdurend de metaforen uit de antieke wereld om dat die mens te schetsen. En zodra hij de herschapen mens in beeld brengt, gebruikt hij de termen van de nieuwe Baconiaanse wetenschap. En op die manier schildert hij de mens. Dat zit er allemaal in verweven. Teelink kent de medische literatuur en hij vlecht het door zijn theologische geschriften heen. En hetzelfde zult u zien bij Fuchsius en alle andere schrijvers. Deze mensen waren van de wetenschappelijke ontwikkeling van hun tijd buitengewoon goed op de hoogte. En waar het gaat om de medische wereld, onderstreept het, want daarom zeg ik het ook alleen maar, onderstreept het de innige relatie die er bestaat tussen die medische concepten en die theologische concepten. Die zitten altijd nog pal naast elkaar. En dan komen de reformatoren. Die zou kunnen samenvatten, en ik heb dat geprobeerd puntsgewijs, zou kunnen samenvatten als een viertal hoofdacties in de richting van de geneeskunde. In de eerste plaats, wat alle reformatoren gemeen hebben, dat is het verzet tegen wondergenezingen. Het wonder als zodanig, Calvijn heeft daar toch een hele verhandeling over, het wonder als zodanig heeft een hele nieuwe status gekregen, kan lang niet zo actief zijn als dat in de katholieke kerk is, met die superstitie en die heilige bemiddeling en die mirakels en noem alles maar op. Je ziet bij Calvijn in feite dat de medicina clericalis, en dat is de dagelijkse praktijk voor mensen van die tijd, dat de medicina clericalis niet alleen ingeperkt wordt van hogerhand zoals dat in de katholieke kerk gebeurde, maar van binnenuit, door er het wonder aan te onttrekken en het te brengen op het terrein van het natuurlijke en van het begrijpbare. Twee, de reformatoren, en dat heeft Calvijn denk ik, maar dat durf ik niet zeker te zeggen, Calvijn sterker gedaan dan Luther, hebben toch de nadruk gelegd op de dichotomie tussen lichaam en ziel. Het dichotomistische mensbeeld is een aanzet om ook de domeinen te gaan scheiden van degene die zich bezighoudt met het lichaam en degene die zich bezighoudt met de ziel. Aan de ene kant de medicus voor het lichaam, de arts voor het lichaam en de medicamenten en de heling. En aan de andere kant de pastor die met het woord actief is voor de ziel vanuit de dichotomie. En die daarmee gericht is op het heil van de mens. Derde, heel belangrijk natuurlijk, dat het protestantisme ook echt protestantisme was.
protest aantekenen tegen. Innoverend zijn. Reformerend zijn. Veranderend zijn. En als ik dat in verband breng met allerlei andere zaken buiten de theologie, dan zie je dat de reformatie zich verbindt met een vernieuwende beweging die op allerlei terreinen ver doorgaat. Denkt u aan de verandering en de nieuwe invulling van het natiebegrip. Natie, dan moet ik tegenwoordig voorzichtig zijn, nazi. Het natiebegrip. Denkt u bijvoorbeeld aan het kapitalisme met een man als Weber en de verbinding met het Calvinisme. De geschiedenis en Abraham van der Velde. En de uitwerk nieuwe visie op de geschiedenis en de nieuwe visie op de wetenschap, waarbij die katholieke verbinding met die antieke auteurs als een man als Galenus uit de medische wereld vervangen moet worden door een nieuwe. En dan gebeurt er iets buitengewoon interessants. Wat in de literatuur nog niet wel in de internationale literatuur zijn de eerste artikelen nu verschenen. Ik zie een eerste signalering dat Teling toch niet zo reformatorisch was als iedereen gedacht had. Namelijk de innige relatie die er blijkt te bestaan tussen de reformatorische beweging en het Paracelsisme. Paracelsus, de man van de scheikundige lichaamsopvatting, heeft een brede ontvangst gekregen in de reformatorische wereld. En u kunt het in de geschriften van Teling onder andere nadrukkelijk terugvinden. Paracelsus, de man van een totaal nieuw filosofisch wereldbegrip, een totaal nieuw mensbegrip wat uit de scheikunde voorkomt, dat is in de reformatie gekoppeld aan de beweging van het protestantisme. En dan niet alleen dat het een reactie is tegen het bestaande, maar tenslotte, het is ook visionair. De reformatoren verbinden zich met de ontwikkeling van de wetenschap naar voren. De reformatoren verbinden zich met een progressie van de wetenschap. Verbinden zich aan een Baconiaanse wetenschap die door experiment, die door inductie, zal proberen de wetenschap verder te brengen tot, daar komt hij weer, tot heil van de mens, in casu tot heling van de mens. En op die manier ligt er bij de reformatoren gewoon intrinsiek al zo'n sterke verbinding met het veld van de geneeskunde, dat op basis van die verbinding er ook een nieuwe invulling moet komen, kom ik er op de andere lijn, een nieuwe invulling moet komen van de relatie tussen arts en predikant. In het pastoraal geneeskundige vlak. Ik zal dat niet al te breed weer uitwerken. Luther en Calvijn zijn daarin hun eigen spoor gegaan. Dat is u ongetwijfeld goed bekend. Luther, die de geneeskunde eigenlijk rekent onder de adiaphora, dat is niet helemaal belangrijk, daar moet je niet druk over maken, die medische wetenschap is niet van belang voor de theologie. Nou, dat hebben we geweten. Want misschien kent u de geneeskunde van de Universiteit van Wittenberg. Dat is de geneeskunde geweest, kijkt u alle boekjes maar na, de geneeskunde geweest van een man als Daniel Zennert. En Daniel Zennert is in Nederland, daar komt hij weer, degene die Paracelsus heeft geïntroduceerd. Over de Universiteit van Wittenberg krijgen wij in Nederland op het serveerblaadje van de theologie de paracelsistische ideeën in Nederland aangereikt. Calvijn is de man die zegt dat de geneeskunde als wetenschap wel belangrijk is, alleen, kom ik weer terug, hij zal wel ontwikkeld moeten worden in het kader van dat Baconiaanse spoor. Met andere woorden, je moet wachten. Wacht tot de wetenschap tot het inzicht komt wat die kerk ook verder kan brengen, verder kan leiden in het uitdelen van heling naar zijn mensen toe. Maar ook op een ander punt. Luther is de man die de armenzorg toch een heel andere benadering geeft dan Calvijn dat gedaan heeft. De armenzorg, het draagvlak waarop de geneeskunde praktisch beoefend kan worden en waarop de kerk actief is om die geneeskunde ook daadwerkelijk gestalte te geven, vindt geen koppeling, vindt geen aansluiting in het werk, maatschappelijke werk, wat Luther in gang zet. Zijn visie tussen kerk en staat is nu eenmaal van een totaal andere orde dan bij Calvijn. En bij Calvijn krijgt het nog een extra accent. En dan zit ik midden in het ziekenpastoraat, midden in de pastorale geneeskunde, als Calvijn in zijn exegese van Romeinen 12 tot die wonderlijke uitleg komt dat er twee groepen van diakenen zijn, de hospitaliers en de procuratoren, degenen die de zorg bieden aan mensen, de daadwerkelijke fysieke zorg bieden aan mensen, en daarnaast de procuratoren, zeg maar de geldbeheerders. Dat betekent dat in de gemeente van Calvijn, als uitgangspunt, in de gemeente van Calvijn een ziekenverpleger per definitie diaken is. En sterker, hij in conflict komt, en daar weet u ook wel meer van, hij in conflict komt met de positie van de vrouw in zijn gemeente, waar het gaat om het diakonessenambt. Wat hij in de schrift tegenkomt, maar wat hij kerkelijk geen plek kan geven. En dat zie je prachtig hoe die verwarring daarover, Luther en Calvijn met die nieuwe visie, hier in de Nederlandse synoden tot allerlei gezwalk rondom het pastoraat leidt, het ziekenpastoraat leidt, de synode van Antwerpen, de synode van Wezel, ik zal ze niet allemaal uitputtend behandelen of citeren, alle besluiten ter zaken, maar tenslotte 1574, niet de andere, 1574, de synode van Dordrecht, die zegt van, het is der dienaren des woords ambt de kranken te bezoeken en het is gevaarlijk zekere personen daartoe te ordenen. Dat is afstand nemen diametraal van de visie van Calvijn, dat het vanuit de gemeente moet komen. En dan is het de synode van Dordrecht in 1618... die het ziekentroostersambt officieel instelt, in de postacta vervolgens uitwerkt, en waarmee we in de pastoraat van de 17e eeuwse kerken in Nederland een pastoraal geneeskundige verschijning krijgen, expressie krijgen, in de figuur van de ziekentrooster... die kerkelijk keurig netjes zijn plek gekregen heeft. Daar zijn plaats krijgt ook waar het gaat om de examens, de toezicht op de uitoefening van zijn taken, et cetera, et cetera. Het hele verschijnsel van de ziekentrooster is natuurlijk een verhaal apart. Een wereld apart waarin die relatie tussen de geneeskunde en tussen de theologie op een heel bijzondere wijze in de Nederlandse kerkgeschiedenis gestalte gekregen heeft. Om in de tijd voor te kunnen gaan, ook in deze tijd van mijn lezing, om in de tijd van ontwikkeling voor te kunnen gaan, stap ik af van hoe dat verder uitgewerkt is in de kerk, in de kerken in Nederland, heel boeiend trouwens. Kerken in de 17e eeuw in Nederland hadden een eigen dokter in dienst, eigen vroedvrouwen in dienst, eigen pestmeesters in dienst, eigen chirurgijns in dienst, die waren lid van de diaconie. Je had altijd een dokter in de diaconie zitten en die werd betaald voor zijn medische diensten, et cetera. Kortom, die binding die lag er vanuit de kerk. Maar wanneer ik dat hele beeld zou moeten uitwerken, praten we met elkaar over het beeld van de steden in Nederland. De stedelijke geneeskunde. Het platteland blijft buiten beeld. En dat platteland zal nou de ingang worden voor een hele nieuwe fase in de geschiedenis van de pastorale geneeskunde. Terwijl in de stad de medicus van moderne snit, op basis van die nieuwe wetenschappen die tot ontwikkeling komen, en noemt u dan maar eens één bekende naam, zoals Boerhaave bijvoorbeeld, dat is allemaal stedelijke geneeskunde. Op het platteland is men verstoken van medische hulp en blijft men als patiënt de ogen richten op het pastoraat. En het is met name in de Duitse landen dat deze verhouding van een plattelandsbevolking, die via de landherren natuurlijk, en de pfarrer die daar in dienst is, probeert de medische verzorging te krijgen. En dan ontstaat aan het einde van de 18e eeuw, terwijl in de rest van Europa een heroriëntatie in het kader van de verlichting op de gezondheid van de gewone man plaatsvindt, ontstaat in deze Duitse landen langzamerhand een categorie van literatuur die de bulk uitmaakt van de pastoraal geneeskundige geschriften die in de loop van de jaren zijn ontstaan. Maar bijvoorbeeld ook elementen vanuit de opvoeding, denkt u maar aan de 18e eeuw en de verlichting en de opvoeding, het sluit allemaal op elkaar aan. De zielzorger, de predikant, de pastor krijgt in de gaten dat er allerlei hulpdisciplines zijn waarmee hij zijn werk beter kan uitoefenen, zeker waar het gaat om het platteland. En de uitwerking van die hulpdiscipline, dat is die enorme expansie van dat vakgebied, de pastorale geneeskunde, waar tal van geschriften gaan ontstaan. Ik zal gezien de tijd maar een enkel geschrift daaruit noemen en met name één geschrift, en dan de andere maar enigszins terzijde latend. Er is een hele verdeling in die geschriften, het zijn er honderden trouwens. Honderden van dit soort geschriften die gaan verschijnen, zo tussen 1780 en 1840. Tal van geschriften met allerlei vleugels. De een die de pastoor echt ziet als daadwerkelijk fysiek bezig met een patiënt. En de ander die dat in mystieke termen doet. Maar als ik in het midden ga zitten, kom ik bij één geschrift uit. En dat is het geschrift van een zekere meneer Vering. En dat is ook het enige geschrift uit die honderden dat in het Nederlands is vertaald. En dat in Nederland een tweetal drukken heeft doorgemaakt. Waar gaat het nou om? Ik kom tot de inhoudbepaling. Vering geeft in zijn boekje een viertal argumenten waarom je een pastorale geneeskunde zou moeten ontwikkelen. In de eerste plaats is er een zedelijke verplichting tot onderhouding van ons lichaam. En omdat die verplichting zedelijk is, behoort zij tot het terrein van het pastoraat. Dat lijkt me een hele logische onderbouwing. Twee, er is een medisch-psychologische ondergrond in de psychosomatiek die de verbinding legt met het zedelijk gedrag. Anders gezegd, het lichaam is entree in een nieuwe visie op de relatie ziel-lichaam. Het lichaam is entree tot de ziel. En die brug zal die pastoor moeten kennen. Wil hij van die brug ook gebruik maken om bij die mens te komen? Tweede overweging. Derde, en dat is typisch voor die tijd, dat is de politieterm. Ik had de term nog nooit gelezen. Pastorale politie. Pastorale politie, dat heeft dus een parallel aan medische politie. En dat gaat erom dat de staat, daar komt het absolutistische regime natuurlijk van de eind 18e eeuw in Europa om de hoek kijken en alle opvattingen die erover bij de verlichte filosofen zijn. Er is pastorale politie nodig en er is medische politie nodig. En om, het lijkt bijna wel zo'n collectief recherche-team, of hoe heet dat tegenwoordig, als je die twee polities nou maar goed in elkaar schuift, dan krijg je een perfecte ordening van het maatschappelijke leven. Dan kan namelijk de pastoor, die kan die politie op het pastorale terrein doen, in goede samenhang met de medische politie, die de andere taken ten aanzien van de gezondheid, het welzijn en dus ook het heil en de heling van de burger moet garanderen. En als vierde, ook niet onbelangrijk, en daar horen we op de achtergrond natuurlijk de eerste aanzetten die dadelijk in het Revij in Nederland door zullen werken in het diaconessenwezen, want daar ligt een link in deze pastoraal geneeskundige achtergrond, namelijk dat de predikant en de dokter gewoon samen moeten werken waar het gaat om de expansie, om de ontplooiing van de christelijke filantropie. Ze hebben elkaar nodig, dus moet je elkaar op het terrein van de pastorale geneeskunde treffen. Als u nou het boekje ziet wat deze meneer Vering geschreven heeft, het boekje ziet, dan mag ik, hoewel dat misschien een beetje saaie insteek lijkt te zijn, toch eventjes naar de inhoudsopgave van zo'n boekje. Waar gaat dat nou in zo'n boekje om? Wat denkt men nou aan over pastorale geneeskunde? En dan zit ik dus, deze uitgave is van 1840. Niet onbelangrijk, want het is nooit met elkaar in verband gebracht. Ik redelijk thuis in de literatuur over het Revij en diaconessenwezen, nooit in verband gebracht met de ontwikkeling van de pastorale geneeskunde, maar hier vindt u zeg maar de theoretische concepten die in de theologie een praktische vertaling kregen binnen het Revij. En later in de stromingen, met Heldering en dat soort zaken meer, die daarvan afgeleid zijn. Dat boekje dat opent met een uiteenzetting over wat een mens is in de fysieke zin van het woord. Wat is een mens? Ontleedkunde. De mens tegenover de dieren, ook buitengewoon interessant natuurlijk. Het verschil van mensen onder elkander, over levenskracht, over de verrichtingen, de omloop, wat is nou ademhaling. Kortom, een heel lange rij van allerlei zaken die je gewoon u in een EHBO-boekje zou aantreffen. Dan komt een tweede hoofdstuk, apart, over de werking van het zenuwstelsel. De auteur voelt dat hij in de richting komt van iets wat ook wel met het zielenleven te maken zou kunnen hebben. En geeft een schets van de werking, de fysiologie van het denken. En komt in een derde hoofdstuk dan tussen beiden een koppeling. Namelijk eerst heb ik verteld hoe uw lichaam eruit ziet. Toen heb ik verteld hoe uw denken eruit ziet. En tussen beiden komen we op het terrein van de ziel-lichaam-zielverhouding en de invloed die dat allemaal kan hebben. Tweede afdeling, over de gezondheidsleer. Hoe moet je leven? Hoe moet je leven als dominee? Hoe moet je studeren? Hoe moet je je goed voorbereiden op een preek? Hoe moet je je na de preek goed ontspannen? Allerlei zaken, praktische zaken, die daar keurig netjes aan de orde komen. Naar de predikant toe, de lezer zeg maar toe. En tegelijkertijd naar degene die hij kan ontmoeten. Wat is nu eigenlijk gezondheidsleer? De leefregel. En dan heel breed, met name voor bepaalde groepen, de herinnering, zo heet dat, de herinnering aan gehuwden en aan huwenden, de voorschriften en raadgevingen aan zwangere vrouwen. Teenink heeft ook zo'n prachtig gedeelte over zijn raad aan zwangere vrouwen. Leefregelen voor kraamvrouwen, leefregelen voor zogende vrouwen, over de natuurlijke opvoeding van kinderen. Je zult het als predikant toch in het hoofd moeten zetten, wil u uw taken goed doen. Over de leefregel van zieken, over de voorschriften en leefregelen in ziekten en aparte leefregel voor de herstellenden. En dan komt het tweede boek. Over de zorg voor het lichamelijk welzijn der jonggeborenen bij gelegenheid van het dopen. Koud water, warm water, half koud water, half warm water, allerlei discussies. Over het dopen in bijzondere gevallen. Het dopen van monstra. In welke fase mag je een kind dopen wanneer het ziek is? Hoe combineer je ziektefasen met de doopfase? En dan komt natuurlijk op katholiek hoofdstukje de herinnering voor zielverzorgers in de biechtstoel. Waar je ook specialiteiten kunt aanhoren. Buitengewoon interessant, ik heb op de meeste van die geschriften wel doorgezien. Buitengewoon interessante opinievorming in de theologische wereld over de onanie. En hoe je dat medisch moet zien. En vooral interessant, buitengewoon interessant, mag ik dat heel kort met die iatrotheologie in verband brengen. Die oude aristotelische visie dat ons lichaam uit wit en rood bestaat. Dat er een wit compartiment is en een rood compartiment is. En dat onanie dus een aanslag is op het witte compartiment. Gezien de aard van de vloeistof die erbij betrokken is om het medisch te houden. Heeft dat dus de betrekking op het zenuwstelsel. En dus krijg je daar ruggenmergstering van, et cetera. En u kent die geschriften tot diep in de 20e eeuw, ook uit de protestantse hoek. Die op dit spoor, dat aristotelische spoor van rood en wit in ons lichaam, hebben doorgeborduurd. Onanisme, dronkenschap over enige ziekten die wegens sommige treurige omstandigheden als verdriet in het leven, neiging tot zelfmoord, et cetera, bijzondere opmerkzaamheid verdienen. Over het gedrag van geestelijken aan het ziekbed. Over het gedrag van de geestelijke aan het ziekbed jegens de geneesheer. Komt de dokter binnen, wat doe je? Over de bediening van zieken. Over de omgang met sommige ziekten en met sommige stervenden. Over de tekenen, heel mooi hoofdstuk, over de tekenen die in een ziekte gevaar en de naderende dood verkondigende, prognose. Dat je als dokter toch weet van, ja, of de predikant toch weet van wat heb ik voor mij. Het Hippocratische gelaat wordt daarin getekend. De spitse neus, de ingevallen wangen, typische gelaat van de stervende. Over de hulpmiddelen bij epidemieën en bij gevaarlijke plotselinge ongevallen aan te wenden. Gewoon weer EHBO. Epidemische ziekten, pokken. Sorry, vaccinatie, mazelen, roodvonk, buikloop, zenuwkoorts, rotkoorts, Aziatische cholera en voorbehoedsmiddelen tegen aanstekende ziekten. Hoe weer je je daartegen als predikant, wanneer u bij besmettelijke ziekten komt? Over de omgang met krankzinnigen, over het aanbrengen van hulp bij plotselinge ziektetoestanden, onmacht, beroerte, vallende ziekte en dolle hondsbeet toen nog. Heel mooi hoofdstuk, belangrijk. En weer in de relatie tussen predikant en dokter een heel apart veld. Het zou werkelijk een aparte lezing vergen om dat uit te werken. Het terrein van de schijndood. De ontdekking van de schijndood aan het eind van de 18e eeuw. Die is pas ontdekt eind 18e eeuw. Dat je schijndood kunt zijn. En dat dat een terrein is waar de medicus een mens kan bevechten op de dood. Een drenkeling uit de gracht halen. En hem na veel tabaksklisteren en weet ik al niet wat tot leven brengen, is een daad die een theologische betekenis heeft. Zeker waar het gaat om een zelfmoord die je op die wijze terughaalt in het leven en opnieuw in de gelegenheid stelt om zich tot God te bekeren. En daarmee is de medicus in dienst gekomen van de pastor. De schijndood als het nieuwe territorium van de geneeskunde van de 18e eeuw die hier uitvoerig behandeld wordt. Maatregelen om het leven op te wekken, behandelen van drenkelingen met koude, verstijfde mensen, bevroren mensen, verhangende mensen, verworgen mensen. Kortom, ik zal het allemaal niet al te uitvoerig aan u etaleren. De aanwijzing hoe je een berichtje, een brief moet schrijven aan een dokter, apart hoofdstuk, alleraardigst. Over de voorzorgen bij de dood en bij het begraven. Over het voorkomen dat mensen levend begraven worden. Alle middeltjes die u als pastoor toch in uw zak moet hebben voor de begrafenis daar is. Dat gaat dan van spiegeltjes, spelden, de thermometer die je moet proberen maar heel diep in de keel te krijgen. Om te kijken of daar nog een bepaalde temperatuur te halen valt. Kortom, over de tekenen van de ware dood. Het voorkomen van levend begraven, het zijn de thema's van die tijd die hier vanuit de geneeskunde tot een nieuwe invulling komen en die de pastoor gretig aanneemt om daarmee zijn pastorale praktijk des te beter te kunnen uitoefenen. Dan een apart hoofdstuk nog over doelmatige huwelijken, wat dat bezig mag, en over de hulp aan het kraambed en het onderricht aan vroedvrouwen vanwege de predikant. Kortom, ik geef maar even een klein inkijkje. Een klein inkijkje in die geweldige categorie van literatuur die ik sta met schrik naar mijn horloge te kijken, die ik slechts maar incidenteel nu aan u kan voorstellen. Mag ik proberen de lijnen nog eventjes verder af te wikkelen om enigszins het gevoel te krijgen dat we bij de actualiteit nog kunnen belanden? Heel kort maar. Mag ik even naar de voorzitter kijken? Ik ben wat later begonnen, klinkt mijn excuus zwak. Ja, dan zal ik proberen daar absoluut binnen te blijven. Wat zegt u? Ja? Nou, ach. Als we die literatuur allemaal overzien, dus die vele tientallen, zo niet honderden geschriften overzien, dan zie je daar langzamerhand een invulling in. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de romantische geneeskunde van de 19e eeuw. Met op de achtergrond een meer profanere invulling van die literatuur. En aan de andere kant een meer sacrale invulling van die literatuur. Het zijn twee stromingen die wat uit elkaar beginnen te groeien. En daarmee denk ik ook in Nederland het zicht wat onttrekken aan dat hele terrein van de pastorale geneeskunde. Ook in de medische opleiding ben ik in Nederland niet tegengekomen dat medici, dat predikanten de colleges volgen van medici. Dat is anders geweest. U weet dat in 1611 of 1612 de synodes waarschuwen tegen het volgen van de medische colleges door theologen. Ik weet uit het levensbeschrijving van Voetius dat hij bijvoorbeeld alle anatomische colleges gevolgd heeft van Pieter Pauw. En als hij dan ook over de kruissteek spreekt, dan spreekt hij in zulke gedetailleerde anatomische termen. Als hij spreekt over het bloedzweten. Dan spreekt hij in anatomische termen waarbij hij precies weergeeft hoe de anatomie van Pieter Pauw daar gedoseerd werd. Want dat weten we ook uit de boeken die Pieter Pauw geschreven heeft. Kortom, het is zelfs nog sterker, want u weet dat na 1618 in 1625 er een voorstel geweest is voor de echte gereformeerde universiteit in Nederland op te richten. Dat was 1625, dat voorstel voor de schoolorde. En daar is een medische faculteit in geconcipieerd. Waar ook theologen medische lessen zouden moeten volgen. In Nederland is dat veel minder dan in het buitenland. Maar toen ik deze lezing 2 jaar geleden voor een groep van artsen hield. Toen was er 1 man in Groningen die daar in 1930 colleges heeft gelopen. En die mij wist te verzekeren dat toen nog regelmatig predikanten op de collegebank bijschoven. Omdat er allerlei colleges waren die ze interessant vonden. Dat is iets wat vandaag de dag ook om andere redenen nauwelijks meer mogelijk is. Maar er was in de opleiding in ieder geval een duidelijke link. Dat is in Nederland niet echt actueel geweest. In ieder geval niet continu te volgen vanuit de literatuur als zodanig. Als ik terug wil naar de pastoraat, de pastorale geneeskunde. Dan zien we in Nederland een aantal terreinen waarop ik heel duidelijk op de achtergrond deze literatuur ga herkennen. Ik kan er niet omheen. Er is 1 terrein, was er nou maar eens een predikant die dat echt goed ging uitzoeken en niet bij oppervlakkige kappadozen en weet ik allemaal niet wat voor oppervlakkigheden blijft, namelijk de hele vaccinatiestrijd. De vaccinatiestrijd in Nederland is niet te volgen buiten de pastoraal geneeskundige literatuur. Die is nog nooit geciteerd. Ik ken geen ene verhandeling over de merkwaardige vaccinatiestrijd in Nederland die gebruik maakt van deze theologische categorie die er gewoon ook in de geneeskunde was. en die predikanten kende en die medici kende. Ik denk aan hetzelfde wat ik al heb aangegeven aan het revij en de diaconissenbeweging. Want we weten toch dat Theodor Fliedner, juist vanuit zijn bezinning op wat voor manier je als pastor op het terrein van de geneeskunde actief zou moeten zijn, vanuit die bezinning de diakones heeft gepositioneerd. Dat was de schakel waarin de twee lijnen zouden moeten samenkomen. Het barmhartigheidsbetoon namens de pastor en het daadwerkelijke barmhartigheidsbetoon in de richting van een patiënt die er beter van werd, dus een geneeskundige. Die lijn, ook in de theologie van Fliedner, die is duidelijk herkenbaar, is nog niet uitgewerkt. En dan niet in de laatste plaats, en dan ben ik bij 1880, de lijn die ik zie bij doliantie en afscheiding, waarin die hele reflectie over wat geneeskunde is op een overduidelijke manier uit elkaar gaat, waar het gaat om doliantie, om Kuiper en om Lucas Lindeboom, waar het gaat om de afscheidingsbeweging. Op welk punt? Als Abraham Kuiper de geneeskunde instapt, dan stapt hem geheel eigen hij de geneeskunde binnen via de lijn van de iatrotheologie. En vanuit dat concept verwerpt hij de moderne wetenschap en wil de mensen in stelling brengen om een nieuwe gereformeerde geneeskunde tot ontwikkeling te brengen. Dat zal de basis moeten worden waarop weer een nieuwe praktijk mogelijk is, ook in het diaconaat, het traktaat van de reformatie der kerken, ook in het praktijk van het diaconaat op basis van nieuwe geneeskundige inzichten die divergeren met de inzichten van, zeg maar, de wereld, in ieder geval niet de inzichten van Kuiper. En daarnaast een Lucas Lindeboom die vanaf het begin overtuigd is dat die lijn van de wetenschap niet de lijn is, niet de brug is waarover je tot de zieke mens komt, maar dat het de barmhartigheid is. Zijn stichtingen tot barmhartigheidsbetoon beginnen bij de groep die daar ook het meest gevoelig voor is, namelijk de groep van de krankzinnigen. En zo krijgen wij in Nederland de twee pastorale insteken waar ik mee begonnen ben, in twee grote figuren uit de Nederlandse kerkgeschiedenis, hoe je er ook over denkt, twee grote figuren uit de kerkgeschiedenis terug. Kuiper die over het spoor van de iatrotheologie de pastorale geneeskunde wil opbouwen. En Lucas Lindeboom die over de brug van het pastoraat, van de barmhartigheidsbetoon, de pastorale geneeskunde wil invullen. En u kent de jammerlijke mislukking van de lijn van Kuiper, waar die al heel vroeg tot de ontdekking moest komen dat er geen christelijke anatomie of zoiets bestaat en dat er geen christelijke fysiologie is. Zijn hele idee van die palingenesie op het terrein van de wetenschappen die eigenlijk instort en die fysiek, dat wil zeggen voorstelbaar instort op het moment dat hij daar de grote meneer Buitendijk, ons wel bekend vanuit die alleraardigste boekjes over pijn en over de vrouw, de grote filosoof Buitendijk als jong assistentje inhuurt om nu maar eens even de gereformeerde geneeskunde tot ontwikkeling te brengen. En binnen de kortste keren staat meneer Buitendijk achter de katheter te verkondigen dat er een evolutietheorie is. En bovendien, tot schrik, tot de klap op de vuurpijl, dat hij ook overgaat tot het Rooms-Katholicisme. En daarmee loopt die lijn van Kuiper volkomen dood en heeft de Vrije Universiteit tot 1950 moeten wachten op de oprichting van een medische faculteit. Terwijl Kuiper dacht, eerst theologie, dan geneeskunde, dan rechten. Dat was zijn volgorde. Die lijn is doodgelopen. De lijn van meneer Lucas Lindeboom, dat is een olievlek geworden in de stichtingen die barmhartigheidsbetoon voorstonden, Veldwijk in Ermelo en al die andere psychiatrische inrichtingen en ziekenhuizen die eruit voortgekomen zijn. De lijn waarin het veld van het betoon van de barmhartigheid op het veld van de pastorale geneeskunde niet gekoppeld is aan wetenschappelijke inzichten, maar gewoon vanuit het pastoraat en vanuit de bewogenheid van mensen. En die lijn die kan ik maar heel trefwoordsgewijs verder vervolgen met een inkleuring vanuit de psychologie, daar weet ik veel te weinig van. Vanuit de psychologie, de klinisch-pastorale vorming die in Nederland actief geworden is, dat heeft allemaal te maken met de ontwikkeling van de psychologie. Ik moet zeggen, het terrein van de pastorale geneeskunde lijkt wel volledig uit beeld verdwenen te zijn. En u kunt zich voorstellen dat ik dit hele historische exposé niet anders gekozen had dan met dit doel. Om natuurlijk weer te hopen dat dat weer tot actualiteit zou worden, dat er ook op het terrein van de theologie de herkenning komt dat men de geneeskunde toch eigenlijk op een volstrekt verkeerde manier aan het volgen is. Ik schrik van reacties van predikanten op medische ontwikkelingen. Dat is een soort territorium geworden waar ze nauwelijks meer op thuis zijn. Hooguit in de marge allerlei opmerkingen over de medische ethiek maken. Zonder de kern van de zaken waar het op medisch terrein om gaat tot zich te willen nemen. Dat is uiteraard geen verwijt aan allen. Maar er zijn zelfs geen enkelingen op dat terrein te vinden die op een doordachte manier omgaan met wat er op dit moment in de geneeskunde gaande is. En daarmee denk ik oprecht dat heel veel zieke mensen, maar vooral ook heel veel dokters en heel veel specialisten en in ieder die werkzaam is, professioneel werkzaam is op het terrein van de gezondheidszorg, dat deze mensen veel tekort komen waar het gaat om ondersteuning vanuit het pastoraat, ondersteuning vanuit de theologie in hun reflectie, in hun nadenken, maar ook in hun praktisch handelen op het terrein van de geneeskunde, die volledig vertechniseerd is, vermaterialiseerd is, waar de evolutietheorie heerst, waar het gefractioneerde mensbeeld over heerst, waar allerlei zaken aan de orde zijn die je vanuit een theologisch perspectief alleen maar kunt aanvatten en tot een nieuw perspectief kunt brengen. En in die armoedesituatie zou ik heel graag de oproep tot u willen richten. Zou u de pastorale geneeskunde weer eens onder uw aandacht willen nemen om van daaruit de zieke mens en de werker in de gezondheidszorg des te beter te kunnen toerusten? Ik wilde het hier graag bij laten.
Professor van Lieburg, hartelijk dank. Dat heeft het dan over collectief van homiletisch geweld. Hij past daar volstrekt in. Maar dat is maar terzijde. Ik denk dat het buitengemeen interessant was wat ons in dit uur is overkomen. Zo mag ik het misschien wel zeggen. Het overkwam ons ook voor een groot deel, denk ik. Heel veel dingen waar wij nauwelijks van weten, maar die zeer de moeite waard zijn, die ons van middag onder het oog zijn gebracht, en de handschoen die ons, dacht ik, ook is toegeworpen. Ik hoop dat die opgenomen wordt, hoe dan ook. Want dat is natuurlijk een signaal wat wij ook moeten opvangen, en een alarmbel, denk ik, die geluid is. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik denk dat die ons wel heugen zal. Ik zou met u willen zingen. Nou, dat is natuurlijk Psalm 41, dat begrijpt u. Dat had u wel gedacht. Want u bent dominee, u weet het allemaal van tevoren natuurlijk al. Psalm 41, vers 1 en vers 2 zingen wij met elkaar. En u kunt hem natuurlijk zingen, want u moet hem kunnen zingen. Ook wel, denk ik.
Don't leave. in vrede en zaligheid, nooit van zijn God verlaten, maar gespaard.
Laten wij bidden. Trouwe God, naar hetgeen wij ontvingen in dit uur en wat ons onder het oog en aan het oor is gebracht over een stuk historie met zoveel betekenis tot op de dag van vandaag. Komen wij tot u, die de God bent van mensenkinderen en die dat ook bent van hun lichaam en van hun ziel. Die God die ons die enige troost in leven en sterven heeft geopenbaard. Dat een zondaar met lichaam en ziel eigendom zijn mag en kan van hem die zich met lichaam en ziel overgegeven heeft tot in de dood van het kruis en die de smart en de angst van de hel heeft doorproefd en doorleden, die gij bevrijd hebt en verhoogd uit de ellende en een naam gegeven hebt boven alle naam. We danken u voor wat ons is gegeven. En u bent de Heere, onze Heelmeester. En wij bidden u dat wij ook mogen weten en in die vertroosting versterkt mogen worden. Dat wij met lichaam en ziel bij u geborgen mogen zijn, dat u onze lichamelijke noden weet en onze zorgen van onze ziel kent. Wij bidden u ook voor onze broeder die vanmiddag tot ons gesproken heeft, om zegen voor hem en wijsheid op de posten die hij aan de universiteiten bekleedt. En we bidden u dat hij ook daarin voor velen tot nut en zegen mag zijn. En we bidden ook dat er gebed zijn mag in ons midden in de gemeenten. Voor de onzen die op dergelijke posten in de samenleving staan. Wil ook hem geleiden en weer veilig brengen waar hij verwacht wordt. Geef ons uw zegen, Heere, wanneer we ook de maaltijd gaan gebruiken. En geef dat de spijze smaakt naar uw goedertierenheid, die beter is dan het leven. Zegen ons in de maaltijd met elkaar, ook in het samen zijn, het samen spreken. Wil gij de waarachtige vriendschap en broederschap doen groeien en bloeien aan de voeten van hem die zichzelf gegeven heeft met lichaam en ziel, maar die ook een voorbeeld van zelfverloochening en overgave is geweest, opdat we in zijn voetstappen zouden wandelen. Hoor ons om zijn naams wil. Amen. We gaan naar de zaal van de maaltijd, want om 6:00 is het zover. Ik wens u vast een smakelijk eten.